mij gaat het inderdaad om werkgeluk. Dus ik gun alle schoolleiders een team wat met plezier en een glimlach opgeladen voor die klas staat. En ik gun elk team, elke leerkracht, gun ik een schoolleider die zelf dus ook lekker in zijn of haar vel zit. En weet of handvatten heeft om ja, het team dat te geven, om het echt samen met elkaar te doen.
Ik zou ze gunnen dat ze dagelijks zichzelf opladen aan mooie momenten, aan kinderen, aan collega's. En dat is een prachtige quote. Ik heb gezien dat ik leerkrachten bij hun kwaliteit rust bracht in een coachgesprek. En we gingen de klas in. Het was na 10 tellen alweer weg. Dus elkaar als team, in team ook ondersteunen. Elkaar dagelijks dit soort vragen stellen. Dagelijks kwaliteiten benoemen, naast alle organisatorische zaken. Maar eventjes in de klas inlopen en even iets moois zeggen. Opladen aan elkaar met elkaar.
We horen Karlinke Jansen van Karlinke Coaching en krachtgericht coach Tiemen Zijlstra, met wie ik spreek over coaching in relatie tot werkgeluk in het onderwijs. Dag beste luisteraar, fijn dat je weer luistert en vandaag een podcast gaat over coaching in het onderwijs, coaching van leerkrachten, coaching van leerlingen, coaching van directeuren. Maar misschien gaat het over veel meer. Misschien gaat het veel meer over welbevinden, geluk in je werk, jezelf iets gunnen, verbinding, enthousiast zijn. Dit zijn een paar woorden die in het voorgesprek zijn gevallen. Twee mensen heb ik hier aan tafel en die allebei volgens mij gaan over top. Het woord top valt daar meteen op. Ik heb Karlinke Jansen aan tafel, coach. Eigenlijk is ze creatieve duizendpoot, heb ik begrepen. Ah. Maar ze heeft een prachtig boekje geschreven dat heet Onderwijs is topsport. En ik heb Tiemen Zijlstra aan tafel die, en zo heb ik het wel even geduid, ook met top bezig is. Niet zozeer topsport, maar in de leraaropleiding en in heel veel opleidingen leer je tops en tips geven. En dan zijn we altijd zo gericht op die tips. Dat doet hij niet. Althans, dat is niet de achtergrond van deze gedachte. De top zit er bij hem in dat hij altijd aandacht heeft voor een kwaliteiten van mensen. Idealen van mensen. Want hij zit in de kernreflectie. Maar ik begin met Karlinke. Dag Karlinke.
Dag Taco.
Ik noemde je net even een creatieve duizendpoot. Dat las ik ergens op een van de websites. Je hebt al heel wat leuke dingen gedaan. Vertel eens even, wat is jouw weg in de professionaliteit?
Ja, ik vind het heel lastig om één ding te kiezen. Misschien is dat een beetje verwant aan het millennialschap. Dat ja. Ik heel veel verschillende dingen doe en leuk vind. Dus, maar ja, mijn professionele route. Ik heb communicatie- en informatiewetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. En ik heb uiteindelijk een master film- en televisiewetenschappen gedaan. En ben televisie gaan maken, want ik dacht, al dat theoretische geneuzel op de uni. Ik heb ook iets praktisch, iets creatiefs nodig. En toen ik dat een tijdje deed, dacht ik, oh, nou, mijn hersenen worden hier heel erg moe van. Ik wil weer wat meer nadenken, wat analytischer. Toen ben ik weer de communicatiewereld ingegaan. Maar al vrij snel merkte ik bij mezelf, ja, ik wil voor mezelf beginnen. Nou, ik ben nu zo'n 12 jaar zelfstandig communicatieprofessional. En de laatste jaren ook wat meer communicatiecoach. Wat ik merkte, bijna meteen al bij mijn eerste opdrachten die ik kreeg, binnen no time zat ik met de directeur om tafel en kreeg ik vragen als van, ja Karlinke, wat zie jij nou in de organisatie? En hoe zit iedereen op zijn plek? En hoe
in plaats
denk je
van
erover?
De communicatievragen.
In plaats van de pure communicatievragen en toch vaak van, ja, we willen hier managementlagen uit. Kan je meekijken? Hoe krijgen we iedereen mee? Dus dat het ook heel erg op het gedrag zat en het verandermanagement.
Motiveren.
En hoe kan ik ze nou meekrijgen? En dat heeft ontzettend veel met communicatie te maken. En ik merk ook dat ik dat heel erg leuk vind. En toen ben ik een paar jaar geleden, dacht ik van, ja, maar nu wil ik ook echt iets op de markt zetten voor een probleem wat urgent is en wat mij aangaat. Waarvan ik echt denk van, ja, maar hier zou ik zo graag met de kennis en ervaring en de kunde die ik tot dan toe heb opgedaan iets aan bij willen dragen. En dat is het onderwijs geworden.
Ja.
Ja.
Ja, want hoe stuitte je zo ineens op het onderwijs?
Ja, ik merkte dat het was met een business coach. Ik moest gewoon opdrachten. Ik wilde op zoek gaan naar. En ik heb iemand in de hand genomen. En nou ja, allemaal mensen.
Wat wil ik nou echt?
Wat wil ik nou echt? En wat ga ik dan doen? En waar ga ik dat dan voor inzetten? En toen kwam al vrij snel toch dat ik me echt heel erg kon gaan opwinden. Tiemen zou het meteen herkend hebben als van, oh ja, kijk, ik zie dat je nu in je emotie gaat zitten. En dat het je frustreert of dat je er boos van wordt. Maar dat ik merkte van, jeetje, ik zie allemaal idealisten, mooie mensen daar in het onderwijs. En ze vallen met bosjes af met burn-out en de leuke gemotiveerde docenten, zeker in Amsterdam, die gaan bij de musea werken voor educatieve programma's. Ook belangrijk, zeker. Maar ik gun het die kinderen en ik gun het onze maatschappij zo dat die mensen zo lekker voor de klas blijven staan. En toen dacht ik, hey, maar heel veel daarin heeft ook te maken met communicatie. Met hoe zit je in je vel? Hoe is je gedrag? Wat neem je mee? Wat trek je aan? Wat trek je niet aan? Hoe ga je daarmee om? En toen dacht ik, hier kan ik denk ik wel iets aan bijdragen. En ja, tot op de dag van vandaag probeer ik dat.
Ja, en kom je dus op de metafoor, hè? Onderwijs is topsport, hè? Want dat is denk ik iets wat je net zei, hè? Want alles wat je waarnam, dat is eigenlijk een topsportjob, wat je dan doet. En gaat je boek en je werkwijze en je coaching van directeur in ieder geval ook over. En dan heb je dus ook een topsportcoach nodig. En wat heb je daarvoor nodig om dat te doen? Daar gaan we het straks met elkaar over hebben, onder andere.
Zeker.
Want Tiemen werd al een klein beetje geïntroduceerd ook door Karlink. Dus bekend met emoties. Want jij, die top die jij benoemt zijn kernkwaliteiten. Maar kernkwaliteiten liggen niet alleen in het IQ, maar liggen ook in het EQ. Liggen in het willen, want jij bent... Nou, vertel eens iets, even je route door het onderwijsland. Ja. Waarbij je Korthagen bent tegengekomen. En het is ook Fred Korthagen geweest die jou tipte. Van ja, je moet eens met Tiemen gaan praten. Want dat is een man van de praktijk. En dat hoorden we net van Karlink ook. Dus we gaan ook een praktische podcast maken. Maar even die route bij jou.
Ja, ik denk dat het begint bij... ik was vroeger een faalangstig, sociaal faalangstig, verlegen jongetje. Dat is al vrij lang geleden. Maar docenten hadden daar... Die wisten niet wat ze met mij moesten, hoe ze daarmee om moesten gaan. Dus ik was daar vrij eenzaam in en alleen en lastig.
Wat merkte je daar dan van, dat zij niet met jou om konden gaan?
Ja, als ik voor de klas moest komen in het VO, dan moest ik huilen. En dan moest ik wel weer gaan zitten, maar ze wisten verder niet wat ze ermee moesten. En dat is eigenlijk de drive geworden, uiteindelijk, voor het beroep wat ik heb gekozen. Omdat ik denk van, leerkrachten moeten leerlingen zien in wie ze werkelijk zijn. Naar ze luisteren, naar ze kijken, ze ondersteunen in wie ze zijn. Welke kwaliteiten zien ze, ook in lastig gedrag. Zelfs lastige leerlingen.
Zelfs een huilende leerling, bij wijze van
spreken. Yes, dat ze daar naar op zoek gaan. En niet direct om dat op te lossen, maar dat die leerling zich gezien, gehoord, voelt. Dat
je erbij blijft.
Dat is eigenlijk mijn drive geworden later. Eerst als gymnastiekleraar. En daar kwam ik ook weer angstige kinderen tegen in de gymzaal. En toen ben ik voor VO faalangstreductietrainingen gaan geven. En ik kwam erachter dat bepaalde kinderen die bij me kwamen bij die faalangstreductie, dat ik steeds dezelfde namen hoorde van collega's. En toen kwam ik erachter, verdraaid, jullie zijn gewoon kwetsbare kinderen, maar die docent heeft niet door wat hij uitstraalt. En zo ben ik bij de persoonsvorming gekomen van de leerkracht. Ja. En toen kwam ik op een PABO. Toen nog Gereformeerde Hogeschool in Zwolle, nu VIA. En daar hebben we toen naast de stage en de inhoudelijke vakken een derde lijn persoonsvorming. Heette toen vorming beroepshouding, nu heet het PPO. Maar waar die hele reflectielijn in zit. En zo ben ik in contact gekomen met Fred Korthagen. En toen heb ik een keer een workshop van hem meegemaakt op het Velon-congres. Samen met Angelo Vazalos, waar hij mee begonnen is met de reflectie. En toen dacht ik, wow. Dit is een antwoord op een vraag waar ik al zo lang mee rondloop. Hoe doe je dat nou? Hoe help je leerkrachten of jongeren, adolescenten op de PABO vaak? Hoe help je ze daarmee? Ja. Nou, dat is nog niet zo makkelijk. Ik heb wel eens een student gehad op de PABO die zei... Ja, ik ben al 19 jaar. Ik weet nu wel hoe ik in elkaar zit. Al moet ik ook nog over mezelf gaan nadenken, op mezelf reflecteren. Dat soort dingen. Ja. Dus nou ja, en zo ben ik in dit vak terechtgekomen.
Ja. En ook dus bij een schoolleidersopleiding, hè?
Ja,
Pentanova. En dat doe je ook met schoolleiders, althans in ontwikkeling.
Het zijn maar drie principes. Mm-hmm. En die probeer ik uit te dragen, zelf te leven. Maar ook schoolleiders, leerkrachten, maar ook kinderen.
Ook kinderen, ja.
Maar ik heb gemerkt dat kinderen dit het makkelijkste leren.
Waarom? Denk je?
Ik denk dat het komt door al die... patronen die volwassenen al in hun hoofd en in hun hart hebben zitten. Die downloadprogramma's waar ze vaak uit handelen. En dat is veel lastiger om... Je moet als volwassene dingen afleren om weer bij je authentieke kind te komen. Mm-hmm. En ik maak ook kinderen in de basisschool mee die ook al heel muurtjes om hun hart hebben. afhankelijk van wat ze meegemaakt hebben. Maar ik maak kleuters mee die zo prachtig kunnen verwoorden. Als je zo, wat denk jij nu? Nou, ik denk nu, wat leuk is dit? Wat voel je dan erbij? Ah, ik word helemaal blij, waar voel je dat dan? Hier, bij mijn hart. Dat. Sommige kleuters kunnen prachtig verwoorden. En andere kleuters die zitten aan te kijken met de duim in de mond. En die hebben zoiets van, waar heb je het over? Ja, ja. Prachtig.
Prachtig. En even vast een spoiler alert voor later in het gesprek. Wat zijn die drie principes in het kort?
Ja, in het kort is dat kernpotentieel, wat ieder mens in zich heeft, aanboren. En dat zijn kernkwaliteiten. Dat zijn dus niet geen competenties, vaardigheden, maar kernkwaliteiten. En je focus op je ideaal.
Twee, dus de idealen.
Ja, dat is één principe.
Of één principe.
Kernpotentieel bestaat uit twee bronnen, is mijn visie. Kernkwaliteiten en focus op je ideaal, want dat geeft ook één.
Ja, dus niet op het tekort, maar op het ideaal.
Ja. Mm-hmm. Tweede principe is omgaan met belemmeringen. Allerlei gedachten, belemmerende patronen die in jezelf zitten om dat kernpotentieel aan te boren. Nou, daar stikt het van vaak in ons hoofd en in onze gedachtenwereld. Ja. En het derde principe is dan de zeg maar dat liften. Hoofd van het denken, het voelen van het hart. En zeg maar de wilskracht, daadkracht van de buik, van het lijf. Dus dat noemen we de lift. Ja. Dat is wel interessant, hè? Er zijn drie etages. En als die lift op en neer gaat, we hebben contact vanuit denken met voelen en ook met willen, en dat gaat heen en weer, dan zijn we het meest krachtig als mens. Dan stroomt het in onszelf.
We komen er daar zo op terug.
Ja, dat zijn die principes.
Dat zijn die principes. En
het enige wat ik doe.
Het enige wat je doet, en je weet, ik houd van drie slagen. Fred Korthagen noemde de vijf, maar jij hebt ze teruggebracht tot drie.
Ja.
Heerlijk.
Ja.
En wat de luisteraar niet kan zien is, jij beweegt ook met die lift mee. En dat is prachtig om te zien. Karlinke heeft in haar boek 6 principes. Dus dat is 2 keer 3, zou je kunnen zeggen. Nee, ja. Maar om aan te geven, jij coacht met name dan die directeuren, gaf je dus al aan. Hè?
Ja.
En in je boek geef je dan aan van, joh, dit zijn 6, zo heb ik het dan gelezen, perspectieven waar je dan met je team en met jezelf aan kunt werken. Ik noem ze even, dus een werk aan een gezamenlijk doel, werk aan heldere verwachtingen, dat is het tweede. Derde is, stimuleer die persoonlijke ontwikkeling van jezelf en van mensen in je team. Speel in op de behoeften, is dan nummer 4. Daar komt de piramide van Maslow wel bekend bij kijken. Dan komt nummer 5, is jouw communicatieachtergrond. Communiceer. Maar dan komt hij in de stijl van de leerkracht.
Ja.
Dan moet je wel daar, moeten we straks maar even uitzoeken. Wat is dat dan? Hoe kom je daar dan bij? En 6 is dan omarm de verschillen. Dan hebben we ook dat in beeld. Hoe kwam jij nou tot het idee om deze 6 punten aan het begrip topsportcoach te binden? Hè? Want onderwijs is topsport. Ja. Die directeur is dus die coach. Je hebt een aantal topsportcoaches ook gesproken voor je boek.
Zeker.
Dus leg die metafoor eens uit en nou, kijken hoe we een aantal van die principes even kunnen uitpakken.
Ja, nou ja, ik verschillende gesprekken met mensen uit de onderwijswereld, zowel in coachingsgesprekken als gewoon gesprekken bijvoorbeeld met Roel Schoolveld. Ik heb wat mensen om me heen met wie ik af en toe gewoon kan gedachten wissel uit de onderwijswereld.
Roel is ook in de podcast geweest, ja. Dus daar kun je nog eens naar luisteren.
Ja, zeker. En kwam ik op een gegeven moment op de term van, ja, maar ik zei gewoon ergens in, ja, maar onderwijs is eigenlijk gewoon een soort topsport. Die leerkrachten, die moeten elke keer maar daar staan, presteren, alles van zichzelf geven om die kinderen het beste onderwijs te geven. En toen merkte ik dat heel erg resoneerde. En toen dacht ik, hé, wacht even, volgens mij heb ik hier iets te pakken. Maar ik was me inmiddels aan het richten op die schoolleider. En toen dacht ik, ja, wacht even, op het moment dat je zegt, onderwijs is topsport. Die leerkrachten zijn een soort topsporters die dat elke keer maar moeten presteren voor die klas. Dan ben je als schoolleider dus een topsportcoach. En wat kan je dan leren vanuit de topsport om mee te nemen in het onderwijs? Dus ik dacht, nou, dat vond ik zelf ook gewoon interessant om daarachter te komen. Ik ben zelf geen topsporter. Ik heb geen topsport bedreven. Dus ik dacht, nou, dan moet ik dan mensen uit de topsportwereld mee lastigvallen. Eventjes benaderen en kijken of zij dat ook zo zien en of ze mij daar meer inzicht in zouden kunnen geven. Inmiddels was ik al bezig om voor schoolleiders niet alleen maar 1-op-1 coaching, maar ook meer te gaan van, nou, kan ik gewoon in de coaching die ik heb gedaan, kan ik een aantal stappen herkennen waarvan ik denk, hey, maar als je aan die stappen werkt, dan kom je uiteindelijk op een goede, goede manier, prettige manier van leiding geven of dat geven aan je team wat ze nodig hebben om dus met werkgeluk en zonder al te veel werkdruk voor die klas te staan. Dus ik heb die 6 stappen, ik waren eruit gekomen, die heb ik verder doorontwikkeld. En die heb ik aan 2 topsportcoaches, Mark Lammers en Gerard Kemkers, voorgelegd. En ik zeg van, hey, als ik deze 6 stappen nou bespreek, hoe zie jij dat in de topsport? Hoe gaan jullie daarmee om? En wat zie je dan? En welke verbanden kunnen we dan leggen? Ja, ja. En dat is uiteindelijk het boek geworden.
Daar herkenden ze zich dus in?
Volledig, allebei, ja.
Over die herkenning gesproken, ik vraag hem eerst aan Tiemen. Jij kunt er misschien ook wel een antwoord op geven, maar komt eerst bij Tiemen. Die leerkrachten of mensen of directeuren in het onderwijs, onderwijsmensen, herkenden dus de metafoor onderwijs is topsport. Wat zou dat aanboren? Waarom zou dat zo resoneren, zoals Kalinke zegt?
Ja, ik heb zelf geen topsport bedreven, maar wel als amateursporter, als wielrenner, flink intensief gesport vroeger. Kijk, ik snap de metafoor die Kalinke noemde als het gaat om je helemaal voor iets in te zetten. Mm-hmm. Dat wel. Maar in de topsport gaat het ook wel vaak over selectie. Dus dat stuk niet. Het gaat denk ik om de volledige inzet. Dus er zitten meerdere kanten aan die metafoor.
Okay, maar als je die dus doortrekt, want het gaat dus om de vraag van waarom zou het leerkrachten dus zo aantrekken dat zij die metafoor, dat die zo resoneert?
Ik denk ook dat ze daardoor misschien erkenning krijgen voor iets van, wij gaan er hard voor, dag en nacht. Heel veel leerkrachten.
We laten er veel voor?
Ja, en die zitten ook vaak 's avonds of het weekend nog te werken. Ja. Wat ik in de coaching van de directeuren van Pentanova merk, is dat ze juist moeten afgeremd worden om op zondagavond niet al die appjes te gaan beantwoorden.
Of je Parnassos wat ze ook allemaal hebben.
Dus een topsporter, die krijgt nogal wat waardering als je goed presteert. Als je niet presteert, ben je ook zo afgeserveerd. Dat is het ook alweer. Maar die moeten ook leren om te focussen en ook rust te nemen op zijn tijd. Als een topsporter moet niet alleen maar gaan, die moet ook op tijd rust nemen. Anders word je overtraind. Ja. Nou, die overtraining zie ik ook wel veel in het onderwijs. Dus er zitten heel veel raakvlakken, wat mij betreft, wel in.
Mooi. Jij, Kalinke, die herkenning van het resoneren, waarom kwam die zo binnen bij veel mensen?
Ja, ik denk dat dat team heel terecht zegt dat een stuk met waardering te maken heeft. Wat ik ook veel merk en zie is dat er toch nog een soort gevoel is van, ja, mensen hebben niet door hoeveel wij doen. En ze denken dat we lui zijn met alle vakantiedagen. En heel eerlijk met de billen bloot, ik dacht dat vroeger ook. Mm-hmm. Dus dat er ook een soort bewijsdrang is van, zie mij maar, hè, ik werk wel hard. En dat op het moment dat je aangeeft onderwijs is topsport, dat ze zich dus inderdaad erkend voelen van, kijk, zie, dit doen we. Helemaal eens, je kan het niet met alle facetten van topsport vergelijken. Nee. Het is een ander vak.
Je hoeft niet de hele metafoor uit te kleden.
Nee, absoluut niet. Maar ik denk wel dat het een mooi startpunt is om op een bepaalde manier naar het onderwijs te kijken en dus ook op een bepaalde manier naar jouw leidinggevende rol als schoolleider te kijken.
Ja, ik herken hem zelf ook, hoor. Dus toen jij met die metafoor kwam, het kost letterlijk het meeste energie. Van al de banen die ik heb, en ik heb nog steeds dat ik 1 dag in de week lesgeef, die dag lesgeven, daar ben je met hart en ziel. Dat is natuurlijk bekend bij mij natuurlijk. En ik hoorde hem in feite nu ook al terug allebei bij Tiemen. Je noemde lijf. Wat mij betreft is de ziel ook het lijf. Heel veel mensen denken ziel is iets vaags. Nee, dat is juist dat hele diepe lijf met al die krochten van verlangens en willen. Maar je kunt, denk ik, onderwijs niet goed geven als je daar niet als persoon helemaal in betrokken bent. En je dus ook niet kunt afsluiten van dingen. Dus het kost energie. En zelf merk ik ook van, als je goed voor de hele groep wil zijn, dan kost al die indrukken om daar serieus mee om te gaan, kost veel energie. Dus zo heb ik hem zelf binnen laten komen van, hey, ja, dit is echt wel topsport.
Ja, wat je vaak ziet is dat mensen dan zeggen, ja, je vindt het zwaar. Ja, je hebt er toch zelf voor gekozen. Jij vond het toch leuk om met die kinderen te werken? Dan had je gewoon iets anders moeten kiezen. Terwijl als een topsporter helemaal stuk gaat en zijn emoties laat zien en er doorheen zit, dan zeggen we, wauw. Die geeft echt alles, te gek. En niemand zegt dan, ja, hey, hallo, je hebt er zelf voor gekozen, stel je niet aan.
Nee.
En dat is ook heel interessant. Dus de manier hoe we er naar kijken, en dan denk ik, hey, maar dat is ook goed om te beseffen. Van het feit dat iemand ergens voor gaat en ergens voor kiest, omdat het zijn passie is en het dus ook op een bepaalde manier energie geeft, maakt niet dat het je niet heel zwaar kan vallen.
Laten we dat totaal menselijke, om het met Louis van Gaal te zeggen, eens even uitpakken. Wij weten ongeveer waar jouw boek over gaat en wat de elementen zijn. Die zullen zeker ook terugkomen. Maar ik voel nu even dat begrip, die totale mens met alles wat we hebben. Je geeft alles als topsporter. Maar ook bij teamen merkte ik al van, hey, je gaat natuurlijk liften tussen al die, dat is dat willen en dat voelen en dat denken. En je zit er als persoon helemaal in. Hè. Hoe werkt, en dan laat ik het nog heel concreet maken bij jouw teamen. Hoe werk jij dan met leerkrachten en met leerlingen dat je midden in deze totale menselijkheid zit? En dat er ook, we hadden het in het voorgesprek over, dat er ook enige vorm van transfer bij die leerkracht of leerling plaatsvindt. Want we kunnen zoveel dingen leren als leraar of als coach of trainer. Maar uiteindelijk willen we, hopen we, dat ze het zelf doen.
Ja. Ik sluit even aan bij die druk, die werkdruk die leerkrachten ervaren. Ik coach laatst een leerkracht in de klas. En wat je ziet als je in de klas komt, dan zijn leerkrachten druk. Instructie geven. En na de instructie gaan ze rondlopen. En overal begeleiden. Wat ik vaak doe, als ik leerkrachten coach, als kinderen aan het werk zijn, dan vraag ik, kom eens even hier staan. Dan stel ik de vraag, waar geniet je nu van? Nou, meestal, dan zie je even, huh?
Een rare vraag.
Ja, dus ze moeten even wakker geschud worden. Bijna, we zitten zo in de do-modus. Ja, ja. Zo druk, nog maar die, moeten die. Dus helemaal de ruimte in hun hoofd en hun hart wordt helemaal opgenomen voor die zorg voor die kinderen. Ja. En niet voor de zelfzorg. Dan zeg ik, ja, kom eens even staan en kijk eens even rond nu. Nou, die leerkracht kijkt rond, die juf. En ineens zegt ze, oh, daar achterin. Die twee jongetjes, die moest je kijken, zegt ze, die hebben heel vaak wat ruzie met elkaar. Moest kijken hoe mooi ze nu samen zitten te werken, naar elkaar toegebogen en met elkaar in gesprek. Oh, zegt ze, dat zag ik helemaal niet. Maar nu ik kijk, nu zie ik het. Ik zeg, ja, oké. Wat denk je nu? Nou ja, dit vind ik mooi. Oh, had ik niet gezien. Dat is dus wat ze denkt. Ik zeg, wat voel je nu erbij? Zegt ze, ja, oh, blijdschap en enthousiasme. Ik zeg, waar voel je dat? Dus het is ook vaak letterlijk het lijf erbij betrekken, anker. En niet alweer doorgaan, maar vertragen. Oh, en dan daalt die blijdschap en die dankbaarheid daalt helemaal in. Ik zeg, ja, ik zie het nu, hè. Dit is het, hè. Hier doe jij het voor, denk ik. Ja. Ik zeg, wat wil je nu? Ah, oh, zegt ze, het even tegen ze zeggen. Ik zeg, hupsakee, erheen. Dus zij loopt erheen, ik blijf daar voor in de klas staan. Zij gaat op de hurken bij die twee jongens zitten. En je ziet ineens die blijdschap op het gezicht van die kinderen komen. En of de blijdschap op het gezicht van de leerkracht. En ook de kinderen daaromheen, die horen niet wat ze zei, maar die beginnen ook te lachen.
Die voelen de energie.
Besmettelijk. Ja. Energieniveau. Ja. Dus daar zijn we ook mee bezig. Niet alleen maar met interacties. Nee, je bent een positieve energie in een lokaal aan het pompen. Ja, het is even een woord pompen. Maar als die leerkracht, als het hart van de leerkracht ook gaat pompen, zou je kunnen zeggen, dan gebeurt er iets. In het veld ook. Ja. Ja, dat is prachtig. Nou, dat is een voorbeeld waarvan ik dan zeg, oh leerkracht, wij zijn als mens eigenlijk hybride voertuigen. Je kan tijdens het werken kun je jezelf opladen. Dus tegenwoordig raad ik ze aan, maak een foto van een stopcontact. Die hang je op een paar muren in het lokaal. En dan ga je af en toe bijstaan. En dan vraag je jezelf, waar geniet ik nu van? Dus je gaat zelf even
letterlijk op die plek staan. Ja.
Je gaat je opladen. En wat er dan gebeurt, dan gaan de kinderen vragen, juf, wat bent u aan het doen? Ik ben me aan het opladen. Raar. En dan heb je daar een prachtig gesprek over in de klas. En dan kun je dus met elkaar hebben over, hoe laden wij onszelf op tijdens het werken? Dan hoef je niet tot het weekend te wachten of tot de vakantie.
Nee.
Dus elke dag en in elke klas, als ik daar rondloop, zijn er zoveel mooie dingen te zien. Alleen doordat ze zo vol zitten in hun hoofd.
En dat noem jij dus hybride?
Ja, ik even ook weer een metafoor, hybride voertuig.
Ja.
Het kost energie, je wordt er moe van. Wat jij net ook zei, zo'n dag lesgeven, kost je energie. Maar ik geef je op een briefje, Taco, als jij nog preciezer even stilstaat bij dingen die in zo'n les gebeuren. Jij lijkt me sowieso een figuur die enthousiast geniet. Maar als je nog wat meer misschien vertraagt. Hè, dat zijn die begrippen die Bista ook wel gebruikt in zijn boek. Onderbreken, vertragen, ondersteunen. Dat ben ik eigenlijk steeds aan het doen. Onderbreken, vertragen, verbinden en ondersteunen. Ja.
En dat is inderdaad, ik las het vandaag nog ergens op LinkedIn, dat vinden we in het onderwijs heel erg lastig. Hè?
Ontzettend.
Die geven het ook allebei aan, praktische modus, veel te doen.
Ik snap het ook wel. Er zit zoveel druk op. Van inspectie, ja. Van ouders. Er zit zoveel druk op. Leerkrachten moeten zoveel doen. Er wordt zoveel van hun verwacht. Jij schrijft ook in je boek alleen over verwachtingen. Ja. Maar het is niet alleen de verwachtingen van elkaar, maar ook de verwachting die jij zelf denkt dat anderen van jou hebben. En dat is ook weer druk. Ja.
En gun het jezelf dan eens om je op te laden.
Ga staan.
Doe dat zelfs, dat vind ik wel mooi bij jou te horen. Doe dat zelfs tijdens je werk.
Exact.
En we doen het ook regelmatig wel bij een studiedag of bij een retraite. Ontzeg je dat zeker niet. We weten wel dat het probleem vaak daar wel van is die transfer waar we het over hebben.
Klopt.
Ik denk dat voorbeeld wat je net gaf in de klas, daar leer je zoveel sneller en eigener dan via een studiedag. Maar je kunt je studiedagen wel zo gebruiken dat je ook even weer geniet en oplaadt.
Ja.
Dat is prima. Kalinka, hoe luister jij hiernaar en gebruik jij ook zoiets als wat hij doet in jouw vorm van coaching van directeuren of jouw werkwijze met de 6 stappen?
Ja, nou, vooral het puntje van verwachtingen haak ik erg op aan. Ik moest meteen denken aan dat ik heb ook een training communiceren met ouders geschreven. Dat is namelijk ook, je had het al over verwachtingen van ouders. En daarin zit ook een stuk over de grijze bril of de roze bril. Welke bril heb je op het moment dat je met mensen in gesprek gaat? En hoe kijk je daarnaar? En vaak merk je dat als je even stil gaat staan en denkt van... welke verwachtingen, welke beelden heb ik bij deze persoon? En hoe terecht zijn die? Of wat als ik die beelden, alles wat negatief is... als ik die eens even positief ga formuleren... en dat even rustig doorlezen en bij mezelf denk... nee, wacht even, wat is positief? Waar kunnen we elkaar in vinden... En dan een gesprek ingaat, dan heb je een heel ander gesprek. En dat is inderdaad dus ook met die verwachtingen. Je gaf het ook al aan, het is niet altijd de verwachtingen die van buiten zijn, maar de verwachtingen waarvan wij denken dat ze die van buiten hebben. En dan van buiten kan het de schoolleider zijn, dat kunnen je collega's zijn, maar dat kunnen ook ouders zijn, dat kan een inspectie zijn of wie dan ook. En heel vaak zijn inderdaad de verwachtingen die mensen zichzelf opleggen, zijn dus echt door zichzelf opgelegd.
Ja, verwachtingen die je jezelf oplegt, die worden eigenlijk patronen of overtuigingen, zoals we dat in de psychologie noemen.
Ja, en vaak is het zo dat op het moment dat een ouder bijvoorbeeld iets vraagt, dat je dus niet meteen ook ja hoeft te zeggen, van oh ja, dat ga ik wel doen, maar dat ze gewoon even willen weten van hé, hoe zit dat? En als je zegt van joh, weet je, ik kan best wel dit gaan, ik kan best wel elke week gaan zeggen welke rekenlessen we hebben gehad, maar ik denk dat je er meer aan hebt als je deze vragen of dit en dit met je kind bespreekt. Of ik kan dat wel doen, maar dat kost zoveel meer tijd. De ervaring leert uiteindelijk, leest bijna niemand het echt. Nee. Mocht je zelf vragen hebben, kom een keertje langs. Scheelt enorm veel tijd. En heel veel ouders denken ook, oh dat is prima. Maar veel leerkrachten denken op het moment dat men dat vraagt, is dat wat ze dus blijkbaar van mij verwachten. Dus ga ik dat doen. Raak ik volledig overwerkt vanwege allerlei... brieven die ze gaan sturen of mailings die helemaal niet nodig zijn.
Zijn er nog meer van overtuigingen die jij tegenkomt in de gesprekken die jij met teams of met directeuren hebt? Je hoeft dan niet per se met ouders te maken te hebben, maar welke overtuigingen zijn hardnekkig en zou je bij wijze van spreken willen helpen doorontwikkelen?
Ja, daar ga ik even over nadenken. Ik denk dat er wel een hele duidelijke overtuiging zit in van dat van iedereen evenveel verwacht wordt, maar dat daarmee ook van iedereen soort van hetzelfde verwacht wordt. En ik had laatst bijvoorbeeld een leerkracht en die is nu tijdelijk dus gestopt met het onderwijs om eens even na te gaan denken van wat ga ik doen. En die had constant het gevoel dat hij niet goed genoeg was, omdat hij nogal chaotisch was. En die kreeg zijn klas niet in het gareel. Het was altijd herrie op de gang. En dan voelde hij zich altijd enorm schuldig. Terwijl pas toen hij zei, ik stop ermee, zei een andere leerkracht van, die vroeg er iets op door. En die zei, ja, ik voel me altijd zo schuldig en ik doe het niet goed genoeg. En die zei van, joh, als nou alle leerkrachten hun kinderen zo door de school lieten lopen, dan hadden we een probleem gehad. Maar ja, bij jou weten we het. En één zo'n klas is echt niet zo erg, want jij hebt weer hele andere kwaliteiten. Ja. En daar zijn we juist heel blij mee. Dus ik hoop dat je terugkomt. En toen dacht ik, joh, had dat eerder gezegd.
Zo, ja.
Want weet je, dus dat soort dingen. Ik denk dat er heel veel onuitgesproken verwachtingen ook tussen leerkrachten onderling zijn. Mm-hmm. En dat is iets waar ik inderdaad ook in het boek op inga. Van hey, leg ze nou eens op tafel. En als je dat gezamenlijke doel hebt, hoe je naar Rome komt. Mm-hmm. Er zijn
staan
meerdere
ook toe
wegen.
Hoeveel verschillende wegen er kunnen zijn. Ja, ja.
Ja. En op het moment dat jij dat met elkaar uitspreekt. Want heel veel zeggen, ja, dat weten we wel. Maar als je het niet uitspreekt, dan krijg je ook roddelpraat van, oh, nou, die doet die en die. Nou, dat gaat ook niet. Maar op het moment dat jij het uitgelegd, ja, maar ik doe dat op deze manier, want ik steek zo en zo in elkaar. En ik denk dat het stukje authenticiteit bij leerkrachten, dat een leerkracht vooral heel goed maakt. Dicht bij jezelf blijven, ervaren, voelen en dat uitstralen. Ja, we zijn allemaal andere mensen, dus we doen het allemaal op andere manieren. Maar er moet wel ruimte voor zijn.
En tegelijkertijd, hè, want daar begin je natuurlijk je boek ook mee. En zo draag ik bij aan ons gezamenlijke doel.
Ja.
Het is beide kanten moet je natuurlijk benoemen. Want we weten ook in het onderwijs, hè, dat is ook een bekende, dat we ook wel graag onszelf helemaal op het eigen maniertje autonoom in de klas zijn. Maar dat bedoel jij niet ermee.
Nee. Het is juist, daarom is het eerste hoofdstuk dat gezamenlijke doel. En als je dat is met de topsport, hè, dan heb je dus bijvoorbeeld heel duidelijk het gezamenlijke doel is, wij willen de Champions League halen. Kwalificatie bij wijze van spreken. Maar de keeper doet toch echt iets anders dan de spits.
Ja.
Dus,
omarm iedereen, de verschillen, hè? Nummer 6.
Ja,
hè?
Ja. Iedereen heeft zo zijn eigen rol, zijn eigen functie, zijn eigen manier om dat te halen. En dat is bij de een dat hij de dag voor de wedstrijd zich nog even helemaal gek traint. En bij de ander moet juist rust nemen de dag voor de wedstrijd. En iedereen gaat er op verschillende manieren mee om. Maar ze hebben dat doel wel heel helder. En dus die koppeling tussen de verwachtingen en dat gezamenlijke doel is heel erg belangrijk.
Dat is het en-en. Hè? Dus ik zeg het wel vaker ook in de podcast. We zijn zo geneigd in antinomieën. Het is of dit of dat. Maar het is vaak in het onderwijs en-en. Het is, om het maar zo te zeggen, het is en didactiek en pedagogiek. Het is en instrumenten of methodes en mens zijn. He, dus je doet het al. Het is en een missie hebben of een opdracht hebben. En gewoon lekker praktisch aan de slag gaan.
Ja, en ik denk dat dus de rol van de schoolleider heel duidelijk is om daar sturing in te geven. En ruimte voor te geven dat zo met elkaar besproken wordt. En dat die openheid er is.
Ja.
Zodat een team met elkaar kan bloeien.
Jij gebruikt daar onder andere voor PCM. Process Communication Model.
Ja.
Kun je dat even toelichten? Want misschien wel handig. Ook voor mensen die luisteren, denken, hoe kan ik nou inderdaad dan inspelen op die verschillen? Want daar duid je nu ook een beetje op.
Ja, nou ja, het PCM is een model van professor Kahler. En die heeft het eigenlijk over dat we een bepaald communicatiehuis hebben. En dat huis heeft zes...
We als mens.
Als mens. Ja, we als mensen hebben een communicatiehuis. En dat is een bepaalde stijl van communiceren. En hij heeft zes verschillende stijlen heeft hij gedefinieerd. En wat hij onderzocht heeft, is dat iedereen heeft van alle stijlen iets in zich. Ja. Maar er is altijd een basisstijl. Dus de een is heel erg duidelijk aanwezig en een ander wat minder. En op het moment dat iemand in crisis of in stress verkeert, is die basiscommunicatiestijl is de stijl waarin gecommuniceerd wordt. En wil jij iemand uit stress of werkdruk of dergelijke weten te halen en erbij trekken en weer motiveren en weer aan de gang krijgen, dan lukt dat alleen als je in die stijl communiceert.
Ja. Het zijn de zes, hè? Harmonizer. Jij hebt er ook vredebewaarder van gemaakt, maar harmonizer energie, gestructureerd denker energie, doorzetter energie, dromer energie, promotor energie, initiatiefnemer noem jij die, en rebel energie.
Ja.
En dan zeg je van ja, word gevoelig voor waar je teamleden zitten, wat het meeste aantrekt.
Onderzoek wat de basiscommunicatiestijl is van jouw teamleden. Gebruik die stijl van communiceren om je teamleden erbij te houden en te motiveren en te helpen. En vaak krijg je het gevoel zo van, oh, maar dan moet ik heel anders gaan doen dan dat ik zelf ben. En dan ben ik niet meer authentiek, maar we moeten toch met elkaar authentiek zijn. Maar het mooie is dus dat je hebt alles in huis, zegt Kaler. Dus het is ook een deel van jou, die gestructureerde denker. Ook al ben je misschien in de grond een harmonizer, die heel erg voor gevoel. Ergens in jou zit ook een stukje gestructureerde denker. Ja. En op het moment dat je je daar bewust van bent en daarbij jezelf ook naar gaat kijken van, hé, maar waar zit die dan en waar voel ik die dan? Dan kan je vanaf dat stukje kan je gaan communiceren met je leerkrachten en blijf je dus en dicht bij jezelf en sluit je aan op waar de leerkracht zit.
Is dat, Timon, zes dimensies van een model, is dat een beetje vergelijkbaar met het benoemen van kernkwaliteiten? Het proces herken ik. Hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, ik hoor Kalinka dat zeggen. Hè? Ergens heb je dat allemaal in je. En eigenlijk zijn het ook wel woorden voor kernkwaliteiten. Ja. Iemand die structuur heeft. Iemand die empathisch is. Liefdevol. Dus eigenlijk, het is allemaal taal. Ja. En die taal, als je die woorden gebruikt. Als ik bijvoorbeeld het heb over de kwaliteit structuur. Dan is dat een woord. Ja. Maar in mij, wat ik als structuur ervaar, is moeilijk onder woorden te brengen. Dat is enthousiasme, het is een gevoel, een gewaarwording. Dus wij gebruiken natuurlijk heel veel taal, maar we moeten ervoor uitkijken dat die taal werkelijkheid is. Dat is het niet. Die taal is niet de werkelijkheid. Dus in die zin, ik gebruik vaak de liftbeweging, daar hebben we het net al over. En Korthagen noemt in zijn boek ook het contactlemniskaart. Dus als ik met jou in gesprek ben en ik vertel over wat mij bezighoudt, wat ik denk, en wat ik erbij beleef, wat ik ervaar, wat ik voel, en wat ik graag wil, en dat vertel ik aan jou, en jij vertelt ook wat jij, als ik dat vertel, wat jij op dat moment denkt, en wat jij ervaart, en wat jij graag wil, en dat geef je weer terug aan mij, en ik reageer daar weer op met denken, voelen, willen.
Is dat die lemniskaart?
Dat
zeg maar,
die contactlemniskaart. En uit onderzoek blijkt ook wel, ze hebben daar in het onderwijs ook wel onderzoekjes naar gedaan, dat er dan iets gaat resoneren tussen ons. En dat resoneren, dan voelen we verbinding met elkaar. Dus we gebruiken in het onderwijs heel veel van dat soort begrippen als verbinding en samen. Maar wat is dat dan?
Het zijn vaak hoofdwoorden. Woorden van het hoofd bedoel ik dan. Hè?
Dus in die zin zie ik dat meer, die communicatie, die zes die jij noemt, van Kaler. Ja, dat kun je ook kernkwaliteiten noemen. Maar ja, mensen hebben er nog veel meer.
Ja. Want welke kernkwaliteiten kom jij zo al tegen? Even een feel good podcast. Welke kernkwaliteiten en idealen kom jij tegen in het onderwijs?
Bij leerkrachten of bij anderen?
Nee, bij leerkrachten en bij leidinggevenden.
Uiteindelijk bij de meeste leerkrachten, ook als ze doodmoe zijn en zich niet meer lekker voelen in hun werk, omdat er zoveel druk op staat. Uiteindelijk kom je allemaal bij de basis van liefde uit. En als dat er niet meer is, ja, dan kun je misschien beter stoppen in het onderwijs. Maar soms is het heel ver al weggestopt door alle gedoe bij oudere leerkrachten. En ik had een leerkracht, die coachte ik, en die wou graag dat ik haar hielp bij een meisje in de klas, die heel slim was, maar die liep wat achter. En de ouders gaven nogal wat druk erop. Die ouders kunnen ook heel veel verwachtingen uitspreken. Zeker. Niet alleen dat de leerkracht denkt dat ze dat verwachten, maar die zijn er soms ook. En ze kwam bij mij en ze zegt, je mag zelf wel komen in de klas, maar ik ben moe. Nou, dan doen we hetzelfde weer. Waar voel je de moeheid? Erkenning aan geven. Erkennen van emoties. Wat zou je willen? Toen de moeheid erkend werd en ook de frustratie die ze voelde, toen ze daar weer wat erkenning voor kreeg, kwam ze weer bij iets van helderheid in haar hoofd en rust. Ik zei, maar wat zou je nu willen? Oh, zegt ze, wat ik zou willen is dat de directeur ophoudt en de ouders ook ophouden met mij achter de broek te zitten. Maar ik weet zeker dat dit meisje het gaat redden. Dat weet ik zo. Ik heb zoveel jaren ervaring. Ik zeg, oké. En stel je nou dat je daarvoor gaat. Dat je dat tegen je directeur zegt en ook met de ouders spreekt. Dat je jouw vertrouwen, wat jij in jezelf en in het meisje hebt, dat de basis is.
Met deze emotie die je ook toont.
Yes. Ja. Oh, en toen zei ze, ja, zegt ze, dat ga ik doen. Ze kwam bij haar wilskracht, de daadkracht. Ze liep het mijn kamertje uit. En ik We spraken haar later en ze zegt, weet je wat er gebeurde? Dat meisje komt op mij af en die pakt mij vast en die zegt, juf, ik heb je lief, ik hou van je. Zegt ze, en ik had nog niks gezegd. Nou, dan kom je weer op het energieveld. Op energieniveau gebeurt er al iets tussen de juf en kind, is mijn overtuiging.
Ja, en ik zat zelf al te denken, je zei net het woord lief, toen weer met dat voorbeeld met het kind. Want wat is hier het voorbeeld van de liefde die je... Want je hebt het gekoppeld aan de liefde.
Zij kwam weer bij haar eigen inspiratie, waar zij het voor doet. Zij hield van dit meisje. Ze houdt van haar. Ze heeft vertrouwen. Dus het zijn allemaal woorden die passen bij liefde. Ik las kort geleden nog iets van... Je kan dankbaar zijn voor wat er allemaal is geweest. Wat je allemaal hebt ontvangen. En je hebt vertrouwen in wat er nog gaat komen. Tussen die dankbaarheid en dat vertrouwen... ligt liefde. Dat vind ik zo'n prachtig beeld. En dat hebben leerkrachten nodig. Dankbaar voor wat ze hebben ontvangen van kinderen, van collega's, van ouders, vanuit hunzelf. Vertrouwen hebben in wat we gaan doen met elkaar. En de basis daarvan is liefde. Maar die is vaak zo ver weggestopt en daar wordt zo weinig over gepraat. Want op vergaderingen gaat het over... allerlei organisatorische zaken enzovoort.
Ja, en Frank Boeien, een jeugdheld van mij, die zong altijd, heeft een hele leuke tekst in zijn liederen. En een van zijn liederen is van, je weet, ik ben een man van weinig woorden als het gaat over het diepste van mijn ziel. Nou ja, dat geldt voor veel Nederlanders, hè, dat als het daarover gaat, dat we vaak toch een beetje beschroomd zijn. En jij, door deze manier van omgang, probeert dat te laten stromen. Zo ervaar ik dat.
Leerkrachten bij hun inspiratie... brengen waar ze het uiteindelijk voor doen, voor begonnen zijn. En wat vaak onder het stof is geraakt. Heel vaak. Hè. Er zijn ook nog mensen genoeg in het onderwijs, gelukkig, die elke dag weer zo die klas instappen. Die zie ik ook. Of directeuren die zo door de school lopen.
Fluitend.
Ja, ik heb laatst nog weer geadviseerd aan mijn studenten van Penta Nova. Die hebben het ook zo druk en dan moeten ze dit en dat en... soms een dag wordt soms helemaal bepaald door allerlei dingen die binnenkomen, mailtjes. En
al die mailboxen, afschaffen.
Ja, en was ik wat van plan, ben ik helemaal niet naartoe gekomen. Ze nou, we hebben zo'n sessie gehad, dat ze weer helemaal bij hun inspiratie gekomen. Ik zei, stel je voor dat je nou morgen bij de deur gaat staan en je loopt aan het begin van de dag door de school. En je gaat alleen maar eens even letten op de mooie dingetjes die je ziet. Net als dat voorbeeld wat ik net noemde van die leerkracht in de klas. Je gaat het letten op de kwaliteiten van je collega die je in het hier en nu ziet. Niet alleen maar die je gisteren hebt gezien. Als je zo'n leerkracht even weer zo'n kind enthousiast ziet begroeten. Dat je er langs loopt. Hey, mooi, dat enthousiasme van jou, daar word ik blij van. En zo loop je door de school. Van die korte interventies. Hoeft niet altijd van die coachgesprekken te zijn.
Nee,
gewoon.
Nou, ook lesbezoeken bijvoorbeeld is ook zo interessant. Ga niet met zo'n hele lijst zitten.
Nee.
Ga 5 minuten die les inkomen.
Klopt.
En zeg het enige, wat ik vaak deed en ook als opleider... Het enige wat je gelijk teruggeeft is inderdaad iets moois. Dat je zelfs bij iemand waarbij de kinderen in de gordijnen zitten, dat je bij wijze van spreken oprecht kunt zeggen, wat straal jij een rust uit? Ik zeg maar wat. Hè?
Dus dat betekent, als je een klas binnenkomt, het eerste, dat heb ik me ooit voorgenomen, het eerste wat ik wil zien is mooie dingen, kwaliteiten van kinderen. Ja. Als ik een klas binnenkom die mij niet kent, nou dan vraag ik aan de kinderen, heeft juf al verteld waar ik voor kom? Ja, u komt naar ons kijken. Want dan zijn we bijvoorbeeld bezig met kwaliteiten leren zien en benoemen. Nou, dan denk ik van, oh nee, dat hebben ze nog niet helemaal helder. Nou, en dan vraag ik wat, hebben jullie nog vragen aan mij? Want ik kom hier zomaar als vreemd binnen en dan heb je altijd van die kinderen enthousiaste, of van die spontane kinderen. Dus dan noemt ze een jongetje die zegt, hoe oud bent u? Nou, dan zie je gelijk al enthousiasme. En dan hebben we zo'n gesprekje en dan zeg ik, mag ik even wat teruggeven? Volgens mij is de kwaliteit van jou enthousiasme. En bij jou, net die vraag die je aan me stelde, zag ik de kwaliteit bedachtzaamheid. Je denkt goed na. Juf, klopt dat? Zijn dat kwaliteiten van deze kinderen? Ja, hoe weet je dat? Nou ja, gewoon kijken. Gewoon, boem.
We gaan nu ook even kijken.
Ja.
Want ik vind, jullie hebben elkaar ook kunnen waarnemen. En we hebben natuurlijk in het begin gehad wat jullie route in het onderwijs was. We hebben daarna gehad over jullie beide aanpakken, zou je kunnen zeggen, in de klas of met de directeuren. Het werken met het liften bij de een en het werken met 6 principes van topsport metafoor, topsportcoach metafoor voor de ander. We delen nu heel veel mooie kwaliteiten al met elkaar. En je had het ook al over inspiratie en dankbaarheid. Ik wil ter afronding van dit gesprek eigenlijk bij jullie stilstaan. En ik wil jullie 3 dingen vragen. Kun je rustig over nadenken. Je hebt er al van tevoren al wat kunnen over nadenken. Maar het eerste is, wil je van elkaar eens noemen van welke kernkwaliteit heb je gezien bij elkaar? Ten tweede, wie zijn voor jou in jouw ontwikkeling tot dertiger? Hè? Want even, Karlinke is nog een dertiger.
Jee.
Ik ben een vijftiger en Tiemen is een zeventiger. Ik vind het zo prachtig dat wij met die verschillende generaties aan tafel zitten en ieder zijn eigen route. Maar wie heeft jou geïnspireerd of welke mooie ontwikkeling heb jij meegemaakt in die route? En datzelfde geldt dus voor jou. Wie heeft je geïnspireerd of wat? Misschien zijn er wel inspiratieboeken of wat dan ook. Maar mensen kunnen het ook zijn. Maar ook, en ook misschien nog een kritisch moment van hey. En dus 1, kernkwaliteiten. 2, inspiratiebronnen voor jouw professionele ontwikkeling. En 3, is er een kritisch moment waarin jij dus aangegaan bent bijvoorbeeld. Of juist er helemaal uitgegaan. Dat kan ook. Wil jij beginnen met de kernkwaliteiten?
Ja, dus mag ik beginnen met de kernkwaliteiten van Tiemen, ja, die ik heb gezien.
Ja, wat geef voor jezelf eens woorden eraan en ja. Kijk eens hoe we daar samen naar kijken.
Ja, het voelt misschien een beetje als een inkoppertje, maar wat ik heel erg merk is toch ook bij jou die liefde. Liefde voor het vak, liefde voor die kinderen die je ziet. Liefde voor de leerkrachten die je ook ziet, in wie zij zijn, in hun rol. Ontzettend veel enthousiasme. En ik denk dat ik het empathie kan noemen of zo. Je kan goed, denk ik, inleven. Een stuk ja, echt oprechte interesse, zie ik heel erg.
Mooi. Waarbij ik aanvul dat ik ook gegrond. Vind je rustig, gegrond.
Ja.
Je zou negatief kunnen zeggen, je laat je niet gek maken. Maar positief zeg je van, je zit daar, je bent er.
Aanwezig in het nu.
Mag ik reageren?
Zeker, zeker.
Een van de principes van die contactlemniskade is, als je feedback krijgt, dan vraag je ook altijd, wat gebeurt er nu bij jou? En dat kan ik ook op mezelf nu toepassen. Dus wat er even uitspringt, ik ken dit natuurlijk allemaal al, maar het gaat steeds om het nu, om het ook weer nu opnieuw te ervaren. Wat je kent, wil niet zeggen dat het steeds hetzelfde is. Wat jij noemt, Karlinke, is liefde. Vind ik prachtig om te horen, want daar doe ik het ook voor. En soms denk ik wel eens, ja, komt dat wel voldoende door? Blijkbaar wel, in ieder geval in dit
vandaag
gesprek.
Zeker.
Ja. En wat jij zegt ook, dat gegrond en die rust die jullie noemen, vind ik ook wel mooi, want ik kan wel eens in mijn gedrevenheid, in mijn enthousiasme doorschieten, zeg maar. En dat er niet is. Als dat er wel in doorklinkt, word ik daar blij van. En dat geeft mij vertrouwen dat als ik op deze manier in gesprek ben, nou, dat ik ook bewust deze kwaliteiten wil inzetten, maar dat dus ook gebeurt. Je kan van alles willen, maar anderen moeten het ook maar zo ervaren. Dus ik word er blij van en dankbaar van dit moment. En wat ik heel graag wil, dat dit meer landt. In het onderwijs, dat deze podcast, dit gesprek, mensen raakt. Zoals het ons raakt. En dat mensen daardoor misschien enthousiast worden of geïnteresseerd raken in. Dat we met mooie dingen bezig zijn in het onderwijs. En dat we dat samen kunnen oppakken. Ook al ben ik al 70 plus.
Mooi. En wat zie je bij Karlinke?
Ik zie bij jou, vind het heel mooi hoe jij ook in zo'n podcast. Als je even een vraag krijgt van Taco, die zegt, ik moet even nadenken in plaats van zomaar een antwoord genereren. Dus daar zit ook iets van rust in en bedachtzaamheid. Maar ook iets van authentiek willen zijn. Niet zomaar een antwoord geven, maar daar even rustig naar kijken. Oh ja, en dan ga ik dat vertellen. Dus er zit ook iets in van doelgerichtheid, zie ik erin. En ik ervaar bij jou ook rust. Ik weet niet of het van binnen ook zo voelt. Dat is ook wel eens nog verschillend. Maar zo komt het wel naar binnen. En wat ik ook wel mooi vind, nu ik jou persoonlijk leer kennen, komen de woorden in jouw boek heel anders binnen. Het boek is toch vaak, het zijn woorden. Het is vaak wat analytischer.
Het is meer een instrument, hè, als je het leest.
Nu, nu komt er hart, wordt eraan toegevoegd. En dat vind ik mooi. Waardoor het voor mij nog veel meer gaat leven.
Ja. Mag jij ook even ontvangen, hè? Het balletje gaat even over.
Die verwacht ik al. Ja, mooi. Ik merk dat het woord authenticiteit me het meeste raakt. Dat is denk ik ook wel een waarde van mij. Ik vind dat belangrijk. Ik hoop namelijk ook altijd dat andere mensen bij mij de vrijheid voelen authentiek te zijn. Omdat ik iedereen wil waarderen in wie ze zijn. Dus dat vind ik heel mooi om te horen. De rust ervaar ik van binnen gelukkig ook. Dus dat scheelt. En ik vind het ook mooi om dat je zegt van ja, de woorden in je boek gaan op deze manier meer leven. Ik moet meteen denken aan het gesprek wat we hiervoor met elkaar nog even hadden. Toen we zeiden van keynote spreken of je komt vertellen over iets. Dat vaak zo'n praatje is en dan daarna ja, wat blijft er hangen. En tegelijkertijd denk ik ja, maar je merkt dus ook dat op het moment dat je iemand ontmoet die iets geschreven heeft, dan gaat het veel meer leven. En dan ben je er nog niet, inderdaad. Je moet nog verder en zo. Maar het kan ook wel heel erg bijdragen aan een eerste stap. Aan inderdaad dingen op een andere manier zien en leven. En tegelijk denk ik, hoe zou ik nou misschien een keer bij een volgend boek kunnen kijken of ik dat stukje persoonlijk ontmoeten toch in zo'n boek in één keer kan krijgen. Maar dat is ook weer lastig. Ja.
Nou, daar hebben we dan onder andere de podcast voor.
Ja.
En tot slot dan die kanten van jullie. Hè? Want nu hebben we het heel over jullie en in het nu en wat jullie kwaliteiten zijn. Het woord dankbaar is gevallen en vertrouwen en ontmoeting. Jullie hebben mensen ontmoet, jullie hebben ervaringen gehad. Dus Carlinge, kun jij eens vertellen, van wat heeft jou nou geïnspireerd?
Het is grappig, want ook dat in het voorgesprek noemde Timo al even Joe Dispenza. En ikzelf, een van zijn leerlingen is Michael Pilatschik.
Oh ja.
En die heeft onder andere het boek Master Your Mindset geschreven. En dat was voor mij wel heel erg een boek dat ik dacht, oh ja, daar waar je soms in alle gekte kwijt kan raken van waar heb ik nog grip op, is op het moment dat je dat leest en inderdaad het stukje dankbaarheid, het stukje beseffen, het stukje in het nu zijn en de energie die je naar buiten uitstraalt, dat heeft enorm veel effect. En op die manier, wat het ook in het voorbeeld van Tieme al kwam, hè, die juf die aangaf van nou ja, ik had nog helemaal niks gezegd en het meisje kwam al naar me toe en zei juf, ik hou van je. Ja, dat heeft daar heel erg mee te maken. Dat komt doordat zij die mindset en dat gevoel en dat besloot en daarin ging staan. Daar gaat dat boek heel erg over en dat heeft mij daar ook heel erg in geholpen. En een ander boek is What I Know For Sure van Oprah Winfrey. En daarin, het is eigenlijk een boek met allerlei columns die zij ooit in haar magazine heeft geschreven. Waarin zij reflecteert op haar dagen. En reflecteert naar van, wat heb ik nou geleerd? En eigenlijk dat stilstaan. Wat Tieme zegt, dat stilstaan van, wat heb ik gezien vandaag? We weten heel veel niet, maar wat weet ik wel? Wat heb ik nou van vandaag geleerd? Wat was mooi? Wat was goed? En die manier van kijken probeer ik ook toe te passen. Ik mooi. Zeg niet dat ik het dat het me altijd lukt. Maar dat heeft me zeker heel erg geïnspireerd om ook dat stukje zou ik ook heel erg mee willen geven, ook in de schoolleiders. Van, jij gaf al aan dat een schoolleider dan zegt van, mijn agenda is geleefd en ik heb niks van mijn taken gedaan. Ja, dan kan je je dus focussen op wat je allemaal niet hebt afgekregen. Maar je kan ook zeggen, maar wat heb je dan wel gedaan? En waar ben je dan blij mee vandaag? En waar ben je trots op? En wat voor een gevoel neem je dan mee naar huis in plaats van alleen maar dat to-do-lijstje wat er nog steeds is?
Ja. Ik begon de podcast. Het gaat over coaching, maar uiteindelijk gaat het om welbevinden en werkgeluk. Nou, dat klinkt hierin door. Ik heb niet om tips gevraagd, want ik denk dat jouw voorbeeld en ook de voorbeelden tot nu toe van Tiemen, die spreken al. En als laatste wil ik dus ook Tiemen nog vragen van, heb jij inspiratiebronnen of heb jij een kritisch moment meegemaakt die gewoon heel veel over jou zeggen en waarvan misschien de luisteraar kan zeggen, daar doe ik wat mee.
Kritisch is niet een moment geweest. Ik vertelde al dat ik vroeger een faalangstige jongen was. toch heb ik voor onderwijs gekozen. Toen ik op de ALO zat vroeger, ja, moest je
stage... Heb het jezelf niet makkelijker gemaakt.
Nee, moest je stage lopen. Ik was zo angstig voor de eerste lessen die ik moest geven. Voor zo'n groep stond, die me allemaal aankeken. En dat vond ik zo eng. En toch was er iets wat mij die kant op duwde.
Ja.
En dat vind ik het bijzondere van dat dus... dat je niet allemaal kunt bedenken, maar dat je op zoek gaat naar iets wat misschien het woord roeping zou je het ook bij kunnen noemen. Ja, wat ook in de taal van transitie, het boek van de school van transitie.
Ja.
Iets van roeping. En wie of wat dan roept, weet ik niet zo goed. maar dus dat.
Dat is een beetje Dag Hammarskjöld, wie of wat roept, maar het was een moment.
Ja, en dat ik die kant op geduwd ben en dat ik dit werk mag doen.
En dat je ja gezegd hebt.
Ja, en het aangegaan ben. En dat heb ik vaker gemerkt. Op het moment dat je die stappen uit je comfortzone zet. Maar ik heb ook regelmatig in de paniekzone gezeten. En als er dan weer een docent van de aula langskwam en die schreef weer zo'n blad met allemaal kritiek op jouw les. Dat ging hier en daar uit. Ik kwam bij mij niet binnen. Want ik zat helemaal in de stressmodus. Dus dat hielp helemaal niet. Dus ook de paniekzone ben ik doorheen gegaan regelmatig. En ik moest die kant op.
Je moest die kant op. En je noemde even de school van transitie. Die heb ik een paar podcasts voor jullie gehad. Dus heb je daar iets mee? Die hebben het boek geschreven over onder andere roeping. Vind je roeping?
Ja, die zes thema's hè, in je leven. Van welkom. En dan veerkracht ontwikkelen, intimiteit ontwikkelen in het team. Maar ook weer afscheid nemen van dingen die je belangrijk vond of van mensen.
De transitiecirkel,
hè? De rouwfase. Ja, ja. En dan weer opnieuw bij je roeping komen. Die ga je meerdere keren door in je leven. In de Pentanova-opleiding combineren we dat met krachtgericht coachen. Krachtgericht coachen. Mm-hmm. En dan schoolleiders ook leren zien waar zit ik zelf bij die thema's. Maar ook waar zit het teamleden of waar zit mijn team. Als ze net op een nieuwe school begonnen zijn, dan waart de oude directeur waar afscheid van genomen is, die is daar nog. Ja, is daar wel goed afscheid van genomen?
Ja.
Of een leerkracht of een directeur die uit eigen team is voortgekomen, die eigenlijk nog niet echt afscheid genomen heeft van haar rol als leerkracht. Ja. En daardoor nog zit te zoeken en zichzelf nog niet welkom heeft geheten in de rol van directeur. Ja. Nou, allemaal die dingen die helpen ook directeur om er zo naar te kijken. En als ze dan met die thema's aan de slag gaan, dan kunnen ze krachtige gesprekken gaan voeren met hun teamleden als ze dat willen. Ja. Dan worden ze wat meer coachend leider.
Ja. Mocht je meer willen weten, luister naar de podcast met Marnix Rijmerink. Die heeft die hele cirkel in die zes dimensies heeft die helemaal uitgelegd.
En de podcast met Fred Korthagen, die heb jij ook eerder genomen.
Ja?
Dus als mensen meer over die krachtgericht coachen willen weten, nummer 47 geloof ik.
Ik heb het niet onthouden.
Dus dat combineert eigenlijk wel, als mensen daar meer van willen weten.
Ja. Ja. Tot slot, een uitsmijter dan voor jullie. Wat zou je op dit moment leerkrachten of leidinggevenden gunnen in het kader van werkgeluk?
Ik zou ze gunnen dat ze, wat ik net al zei, dagelijks zichzelf opladen aan mooie momenten. Aan kinderen, aan collega's. En dat is een prachtige quote. Want ik heb gezien dat ik leerkrachten bij hun kwaliteit rust bracht in de coachgesprek. En we gingen de klas in. Het was na 10 tellen alweer weg. Dus
blijven oefenen.
Dat we met elkaar zoeken. Ja. En elkaar als team, in team ook ondersteunen. Elkaar dagelijks dit soort vragen stellen. Dagelijks kwaliteiten benoemen. En naast alle organisatorische zaken, maar eventjes in de klas inlopen, wat je net ook zei, en even iets moois zeggen. Opladen aan elkaar, met elkaar. Ja. Dat zou ik ze gunnen. Want dat gaat heel veel, ook burn-outs enzovoort, is daar een medicijn voor. Dagelijks opladen. Ja. En niet alleen in het weekend en in de vakantie. En
wat ik mooi vond, is dat jij in die een van de zinnen heel snel intiem, toen moest ik opeens aan het woord intiem denken. He, dus intiem verband ook wel intiem willen zijn.
Ja, ja. Ja. Ja, wel mooi. Intimiteit zit
erin. Ja, daar zit intimiteit in.
En mijn naam zit erin.
Timen.
Nou ga ik even naast mijn schoenen lopen.
Ja, nou wordt het een beetje te gek. Dan gaan we even echt naar Kalinka. Ja, nee, zij eindigt nou hoor.
Ja, volgens mij gaat het inderdaad om werkgeluk. Dus ik gun alle schoolleiders een team wat met plezier en een glimlach opgeladen voor die klas staat. En dus in staat is tot dat opladen en zichzelf geven. En ik gun elk team, elke leerkracht, gun ik een schoolleider die, die zelf dus ook lekker in zijn of haar vel zit. En weet of handvatten heeft om het team dat te geven, om het echt samen met elkaar te doen. En ik denk dat intimiteit, transparantie, openheid, dus niet het eilandjes denken, dat daar ook heel belangrijk voor is.
Dit was Onderwijsleider met Hart en Ziel met Kerlinke Jansen en Tieme Zijlstra. En we spraken over coaching in relatie tot werkgeluk in het onderwijs. Kerlinke schreef het coachingsboek Onderwijs is topsport en Tieme werkt als krachtgericht coach. Verandercoach en communicatie-expert Kerlinke ontdekte dat als onderwijs topsport is, de directeur dan een topsportcoach is. Vanuit die metafoor werkt zij 6 werkprincipes uit in haar boek. Werk aan een gezamenlijk doel en aan heldere verwachtingen. Stimuleer ieders persoonlijke ontwikkeling. Speel in op de basisbehoeften van iedere leerkracht. Communiceer in de stijl van de leerkracht. En omarm de verschillen in je team. Schoolleider, opleider en kernkwaliteiten fluisteraar Tiemen coacht leerkrachten, directeuren en ook leerlingen in de dagelijkse praktijk. Hij werkt vanuit de 5 principes van krachtgericht coachen die Fred Korthagen heeft ontwikkeld vanuit zijn model kernreflectie. Tiemen brengt die 5 principes terug tot 3. Boor ieders kernpotentieel aan, dat bestaat uit kernkwaliteiten en idealen. Ga belemmeringen te lijf en lift tussen denken, voelen en willen. In het gesprek gaven beide voorbeelden van hoe ze met hun principes werken. Via hun coaching hopen ze bij te dragen aan gezamenlijkheid en aan oplaadmomenten voor ieders werkgeluk. In ons gesprek toonden zij zelf ook hun kernkwaliteiten. Voor beide zijn rust, authenticiteit en enthousiasme kernkwaliteiten. Waarnaast dertiger Kerlinke ook doordacht doelgericht is en 70er Tieme grond liefdevol. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATC Schoolleidersopleiding in Hilversum en de Vallei van het Goede Leven. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leiding geven met liefde.
Onderwijsmensen zijn vaak bevlogen en betrokken mensen, maar hebben soms ook tijd nodig om zich weer opnieuw op te laden. Dan ben je aan het goede adres in de Vallei van het Goede Leven, in de Lage Vogezen. Waar haal jij je energie vandaan? Doe je dat door lekker voor jezelf een boek te lezen? Hou je van koken, wandelen, fietsen, creatief bezig zijn? Het is allemaal mogelijk in de Vallei van het Goede Leven.
Ook leuk misschien om te weten is dat er een fietsroute is die vanuit Nederland naar de Middellandse Zee gaat. Waarbij wij ook echt opgenomen zijn als pleisterplek onderweg.
Le Val de la Bonvie, een oase van rust voor onze drukke tijdgenoten. Verblijven, ontspannen, inspiratie opdoen, je balans terugvinden. Deze eeuwenoude plek in de Lage Vogezen ademt rust en geschiedenis. Ervaar het zelf. Ik ben Amarentia.
En ik heet Mark.
De Vallei van het Goede Leven.nl. Ik wens jou een plek waar je gewoon lekker jezelf kunt zijn. Een plek waar je medemensen kunt ontmoeten die geïnteresseerd zijn in jouw verhaal.